Welkom bij de Trends Talk podcast. Ontdek of herontdek in deze podcast de vrouwen en mannen die werken aan onze toekomst en hier hun visie en uitdagingen met ons delen.
Dag beste kijkers. De haven van Antwerpen wist ons de voorbije maanden verscheidene keren te verrassen. Tijdens het coronajaar, waarin dat toch een deel van de wereldeconomie lam lag, wist de haven behoorlijk stand te houden. In februari werd dan een fusie aangekondigd met de haven van Zeebrugge. En dan is er ook nog de ambitieuze klimaatplannen van de haven van Antwerpen, want ze willen klimaatneutraal zijn tegen 2050. Stof genoeg om over te praten, lijkt me, met de CEO van de haven van Antwerpen. Van harte welkom, Jacques van der Meijeren.
Goedemiddag.
In oktober van dit jaar bent u 5 jaar CEO van de haven van Antwerpen.
Ook dat is juist.
Hoe blikt u daarop terug?
Wel, met veel tevredenheid. Het is een boeiende omgeving. Er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel maatschappelijk relevante onderwerpen waar een haven een heel belangrijke rol in kan spelen. Het is nieuw, dus ik leer graag. Ik heb 5 boeiende jaren achter de rug op alle vlakken.
Ja, u heeft nogthans rechten gestudeerd, Europese studies. U had misschien een ander carrièrepad in gedachten.
Ik had eigenlijk niks in gedachten toen ik afstudeerde. Ik heb het wat op mij laten afkomen en ik ben vrij snel niet in een bank terechtgekomen. Had een optie kunnen zijn op dat ogenblik, maar in een industriële technische wereld, met name een energiebedrijf, Intercom destijds, voorloper van Electrabel. En dus ik heb eigenlijk heel mijn carrière als jurist niet zoveel met juristen samengewerkt, maar veel met technisch geschoolde mensen, met ingenieurs. En een ingenieur die de gave heeft om technische, complexe zaken eenvoudig uit te leggen. En een jurist die dat ook een beetje kan, dat is een magisch duo. Want je hebt de beide nodig in deze steeds complex wordende wereld.
Maar uw hart ligt nu bij de haven van Antwerpen.
Zeker als Antwerpenaar.
Ja. Laten we het eens hebben over de prestaties van 2020. Dat was niet het makkelijkste jaar uiteraard in uw carrière. De haven hield goed stand. Zoals ik daarnet al zei, een daling van de goederenoverslag wel van 3,1%. Maar in vergelijking met andere havens, ook in het buitenland, was dat eigenlijk nog behoorlijk goed. Hoe verklaart u dat?
Wel, dat is enerzijds, een haven is veel minder geïmpacteerd dan een luchthaven. Bijvoorbeeld wanneer we naar de corona-gevolgen kijken, zeer zeker. En Antwerpen is een krachtige haven, een zeer diverse haven in verschillende segmenten, niet afhankelijk van één bepaald continent, bijvoorbeeld China. Dus als er daar iets misloopt, dan heeft dat voor bepaalde havens veel meer impact dan onze. Onze ligging, onze opslagcapaciteit, het feit dat we heel veel trouwe grote klanten hebben die, als het wat moeilijker wordt in de wereld, graag schuilen in Antwerpen, heeft tot gevolg gehad dat al bij al de impact beperkt is gebleven. -3 is natuurlijk geen fijn resultaat, maar vergeleken met onze naburige havens, Rotterdam, Le Havre, Hamburg, is dat een zeer goed resultaat.
Er is natuurlijk ook die crisis geweest in 2009, de financiële crisis, die ook een heel grote impact had op de haven van Antwerpen. Zijn er gelijkenissen mogelijk of vooral veel verschillen?
Ja, ik denk toch veel verschillen. Hier is het, de economie is even tot stilstand gebracht geweest door externe omstandigheden. De fundamenten zijn niet op dezelfde manier aangetast geweest dan in het fameuze jaar 2008 en dan 2019. Hier hebben we te maken met een totaal ander fenomeen. En de fameuze V hebben we gezien in China, die er als eerste in zijn gedoken, maar ook als eerste uit zijn geraakt. En daar draait de economie terug als voorheen op andere plaatsen nog niet. En dus voor een haven die heel afhankelijk is van wereldhandel, zijn dat eigenaardige tijden. Dus we hebben heel die logistieke keten verstoord gezien in den beginnen, maar nu nog altijd. De Suez-blokkage is dan nog eens er bovenop gekomen. We hebben Brexit. We hebben de algemene handelsspanningen tussen de VS en China. Bijvoorbeeld wat staal betreft. En dat heeft allemaal impact op de werking van de haven, op de volumes van de haven, op het evenwicht tussen export en import. Maar een haven als die van Antwerpen is zeer sterk in de breedte, zeer gediversifieerd en kan dus veel beter schokken absorberen. Als het in het ene segment wat slechter gaat, wordt dat dikwijls bijgepast door een andere. En dat maakt het succes van de haven van Antwerpen nu En al in het verleden en hopelijk nog in de toekomst.
Hoe ziet u het herstel van de haven? Is dat nog voor 2021 of zal dat eerder op langere termijn gebeuren?
Nee, dat is nu al in het eerste kwartaal merkbaar. Dus de resultaten zijn even goed dan het vorige kwartaal. En het vorige kwartaal in 2020 was nog pre-corona voor een groot stuk. Mm-hmm. En we zitten op hetzelfde niveau. Dus we zien dat bijna in alle segmenten we er terug op vooruit gaan. Ook in het conventionele, ook wat staal betreft, maar ook meststoffen, ers, grind enzovoort. Dus ja, de economie is duidelijk terug aan het opleven in Europa, maar in de rest van de wereld ook. En ja, we zijn een beetje de barometer van de wereldhandel. De haven van Antwerpen is gelegen in Vlaanderen en in Antwerpen, maar is eigenlijk de grote toegangspoort samen met Rotterdam voor heel Europa, zowel naar import, maar ook wat Antwerpen betreft naar export. Dus wij exporteren evenveel dan we importeren. En gelukkig wordt er nog heel veel geproduceerd in Europa, in onze spreekwoordelijke achtertuin, die via de haven van Antwerpen naar de rest van de wereld gaat. En onze goederen zijn nog steeds gegeerd in de rest van de wereld. En dat voelen we, dat dat terug aan het opleven is.
Ja, het belang van de Antwerpse haven is niet te onderschatten. Hè? Want als we kijken naar de ranglijst van grote wereldhavens, staat de haven van Antwerpen zomaar even op de 14e plaats, zoals we hier ook zien. In die top 20 trouwens, of in de top 10, staan er 7 Chinese havens. En Los Angeles, de eerste grote Amerikaanse haven, die staat op de 18e plaats. En wij komen net na Rotterdam, de tweede grootste haven zijn we, hè, van Europa. Wat is dan specifiek die sterkte van die Antwerpse haven?
Wel, onze ligging, om te beginnen. We liggen wat atypisch, niet echt aan een kust, maar in het binnenland, dus 80, 90 kilometer weg van de zee, maar we zijn toch een zeehaven. En ja, de Schelde is de levensader van Antwerpen, van Vlaanderen, van een groot deel van Europa, maar zeker voor die haven. En gelukkig is die Schelde zeer bevaarbaar, ook voor de grootste schepen van de wereld. En het feit dat we wat meer in het achterland liggen, brengt ons dichter bij die consument. Dus in een straal van 300-400 kilometer rond Antwerpen bevindt zich die fameuze blauwe banaan. Dus 60% van het consumptievermogen of kracht van Europa zit daar. Maar ook gelukkig de grootste productiecentra van Europa, die zitten daar ook. En dus de consumenten en de producenten zitten letterlijk in onze achtertuin. En dus, ja, het zijn zij die goederen bestellen en consumeren, maar het zijn ook daar, op die plaatsen, dat de goederen worden geproduceerd voor de rest van de wereld en voor Europa. En dus, ja, de meest evidente toegangsweg en poort is Antwerpen. En het is ook, zeker in de klimaattransitie, belangrijk van die goederen op de meest ecologische manier tot bij die consumenten te brengen. En 10.000-20.000 containers op een schip, al vaart men 2-3 uur langer om naar Antwerpen te komen, vergeleken bijvoorbeeld met Rotterdam. Maar die laatste 100 kilometer om dan naar die consumenten te gaan of die producenten, ja, die is verkleind daardoor. En dat maakt het één van de sterkte van Antwerpen. Een andere is het feit dat we actief zijn op 4 segmenten, containers, maar ook in de vloeibare. We hebben de grootste petrochemische cluster van Europa die in de haven van Antwerpen zit. Dat is de motor van de haven, die heel veel natuurlijk verbruikt van grondstoffen die tot daar moeten geraken, maar ook veel produceert die terug naar Europa of de rest van de wereld gaat. En dan hebben we onze kleinere segmenten, maar we zijn de grootste staalhaven van Europa. We hebben de grootste opslag van koffie, van cacao, van tabak, noem maar op. De bananen, heel gekend. Bijna elke banaan die geconsumeerd wordt in Europa passeert via de haven van Antwerpen. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Dus het is best indrukwekkend en het is ook een grote haven, bijna 12.000 hectare groot. Dat is 70% van het Brussels gewest in omvang. Daar kan heel wat in en daar gebeurt ook heel veel. En dus al die elementen, en ik vergeet er nog een aantal, maken het succes, de kracht van de haven van Antwerpen.
Ja. Europa, de Europese Commissie, kondigt aan, net zoals president Biden, om productie, zeker van essentiële producten, meer dichter bij huis te halen. Denkt u dat dit grote impact zal hebben op de maritieme sector? Ik denk nu ook aan China. Zullen zij dat voelen? Zullen zij in die pole position van de grootste havens ter wereld kunnen handhaven, denkt u?
Ik denk dat er inderdaad wat beweging gaat komen in wat we noemen de nearshoring. Dus men gaat een aantal zaken dichter bij huis gaan trekken, wat ook strategisch is. En dat lijkt mij een goede evolutie. Denken daarentegen dat de grote fabriek van de wereld, wat China vandaag is, en bewust geworden. Dat hebben wij met z'n allen, denk ik, in het verleden beslist, ook in de Verenigde Staten, om een aantal zaken out te sourcen naar China. Ja, dat gaat wel zo blijven. Ik zie niet onmiddellijk een kentering op dat vlak. Dat tv-schermen, alle elektronica, maar ook elektrische wagens, ook zonnepanelen, ook windmolens, ook de hele scheepindustrie, dat die terug of gaat vertrekken vanuit China en terugkomen naar Europa. Dat zie ik niet gebeuren. Maar wel dat de supply chain en alle grote bedrijven zijn dat aan het bekijken. Hoe kunnen ze zich beter beschermen tegen verstoringen in de hele keten? Zowel een verstoring door corona, maar ook een verstoring door het Suezkanaal dat plots geblokkeerd wordt. Dus dat er bewegingen gaan zijn, zeer zeker. Ook de 3D-printing evolutie gaat wel wat bewegingen teweeg brengen. Maar radicale transformaties, dat hoor ik niet, dat zie ik niet en dat verwacht ik ook niet.
De haven van Antwerpen staat nu in voor 4,8%, bijna 5% van het bruto binnenlands product. Dat is 19 miljard aan directe toegevoegde waarde. Dat is immens. Is er dan nog, ziet u nog groeiruimte dan voor de haven van Antwerpen?
Ja, de haven groeit elk jaar, zie ik in volume. We trekken ook heel wat investeringen aan. Dus dat zijn bedrijven die opnieuw toegevoegde waarde zullen creëren. Ik zie ook heel weinig bedrijven vertrekken uit de haven van Antwerpen. Eens men er komt, blijft men daar. Dus er zijn weinig bedrijven die moeten sluiten of vertrekken. Ja, er worden er een aantal overgenomen. Maar als ik kijk naar de omvang en de ruimte, ja, dan zit de haven bijna vol.
Ik wou het juist zeggen, er is wel ergens een plafond natuurlijk aan die groei, aangezien dat de haven maar de oppervlakte heeft die het heeft natuurlijk.
Ja, maar men kan ook anders met de ruimte omgaan. Men kan, denk ik, nog wat een stuk efficiënter de ruimte die er is gaan innemen en gebruiken. Daar is men volop mee bezig door ook gebruik van nieuwe technologieën. Maar inderdaad, de ruimte is op een bepaald wat ze is. En we zien hoe moeilijk het is om bijkomende ruimte in te nemen en het evenwicht tussen industrie, natuur, landbouw, maar ook leefbaarheid, omdat goed in evenwicht te houden. Vandaar dat we natuurlijk ook kijken naar andere plekken. Als we thuis niet meer enorm kunnen groeien, dan is het misschien goed van uw samenwerking te verleggen en te kijken naar andere havens, wat we recentelijk gedaan hebben met Zeebrugge, maar ook met andere plaatsen in de wereld. De haven van Antwerpen heeft een aantal participaties in havens in Brazilië, maar ook in Benin, ook in Oman. En we kijken ook nog naar andere plaatsen om daar verder activiteiten te gaan ontwikkelen. En zeker in het kader van de klimaattransitie.
Ja, want er is wel behoorlijk wat groen ook in de haven van Antwerpen. Er is een nauwe samenwerking tussen de haven en Natuurpunt zelfs. 650 hectare is een gebied dat Natuurpunt beheert. Het is natuurlijk verleidelijk om dat ook te kunnen inpalmen om extra bedrijven aan te trekken.
Dat gaan we niet doen. Dus we gaan de respect bewaren voor dat mooie evenwicht tussen natuur en industrie. Is ook iets dat nu zeer duidelijk afgebakend is. Als men verder wil industrie gaan uitbouwen en de industriële activiteit verhogen, dan moet dat gecompenseerd worden in de onmiddellijke omgeving van de haven. Vandaar dat we met de Opstalvallei bezig zijn, dat we de Kuifeend hebben, dat we ook op linkeroepen daarover heel wat gesprekken hebben rond Doel en heel die omgeving. Om ja, dat evenwicht tussen industrie, natuur, landbouw permanent te behouden en te bewaken. En Natuurpunt is een trouwe speler waar we al jaren beroep op doen, maar niet enkel op Natuurpunt, om juist dat evenwicht te kunnen te bewaken, maar ook die groene zones maximaal te exploiteren in de zin van ja, broedgebieden te bewaren, zodat ja, de ecologie daar vol aan zijn trekken komt.
U heeft al in verschillende interviews zeer ambitieuze klimaatplannen voorgesteld. Hè? U streeft ernaar om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. Hoe ziet u dat realiseerbaar? Zeker met, zoals u daar straks al zei, een zeer aanwezige cluster van chemische bedrijven die toch een behoorlijke uitstoot hebben. Hoe is dat haalbaar?
Wel, daar bestaat geen wondermiddel voor. Dat is helaas zo. Dus het wordt een heel moeilijke opdracht. Het wordt een gigantische uitdaging. Maar ik ben optimist van natuur en ik geloof dat het kan. Ik geloof ook in technologie en in techniek. Hè. Dat is mijn missie.
Techniek die al bestaat of die
beide.
Ontwikkeling is en
beide.
Moet toegepast worden?
Maar ik geloof nogal in het menselijke genie op dat vlak. En ik heb te lang waarschijnlijk met ingenieurs rondgelopen om hun creativiteit, hun vindingrijkheid te onderschatten. Men kan enorm veel, nu al. En er zijn prachtige initiatieven in de haven. Q-Pinch is er bijvoorbeeld één van. En dat is een klein Antwerps bedrijf. Dat zijn twee ingenieurs van eigen bodem. En die iets ontworpen hebben waar men... Ja, warmte, dat vandaag eigenlijk afval is, restwarmte, dat gewoon de lucht wordt ingeblazen om dat te recupereren, om dat te verhogen in temperatuur, waardoor het plots waarde krijgt als element, feedstock voor het productieproces van het bedrijf. Dus men heeft hier een fantastisch iets om energie-efficiënter te worden. En niet voor 2-3%, maar voor veel meer. Dus daardoor kan men onmiddellijk zijn aardgasfactuur verminderen, wat kostelijk is en dus efficiënt als men dat kan doen, maar ook onmiddellijk een impact heeft op de uitstoot die even zeer gaat verminderen. Dit zijn twee Vlamingen die dat hebben uitgevonden, hebben daar certificaten voor gekregen, prijzen wereldwijd en installeren dat nu bij Borealis in de Antwerpse haven, toch een wereldspeler. En gaan dat doen op andere plaatsen ook. Dus dit is één voorbeeld van wat er vandaag al bestaat, wat vandaag en morgen impact gaat hebben op de uitstoot. En dus op ook de noodzaak van fossiele brandstoffen nog te gebruiken als grondstof. En dit is er maar één. Zo zijn er op vele plaatsen in de wereld gelijkaardige Q-pinchen bezig met kleine dingetjes die getest worden, maar die nu gaan opgeschaald worden. Mm. En als dat gebeurt... Ja, dan gaat de wereld er toch wat anders uitzien en dan komen we dichter en dichter bij die klimaatneutraliteit in 2050. Maar het zal veel energie vragen, menselijke energie,
menselijke
dan, en creativiteit ja. Van, en samenwerking. Hè. Dus een van onze slogans is pioneering together. En ik geloof daar rotsvast in. En we doen dat op vele vlakken. Dus coalities van bedrijven, kennisinstellingen en start-ups, grote, kleine bedrijven. En het havenbedrijf als een soort community builder, facilitator, regisseur van het hele verhaal, om te komen tot resultaten. En hopelijk kunnen we hier in Antwerpen in de haven bewijzen dat een aantal dingen kunnen, zoals bijvoorbeeld een sleepboot op waterstof, groene waterstof laten varen. We zijn degene in de haven van de eerste haven in de wereld die zo'n sleepboot besteld heeft. En dus we hopen dat binnen een goed jaar hier in Antwerpen te kunnen ontvangen. Maar als het hier kan en het blijkt dat dat werkt, technologisch ook, want dat heeft een speciale kracht nodig, zo'n schepen. Ja, waarom zouden al die sleepbedrijven in de wereld dat dan niet gaan overnemen? En zo zijn er dus nog tientallen andere voorbeelden.
Dat zijn heel mooie initiatieven, maar de uitdaging is wel bijzonder groot. Laten we even kijken naar cijfers, hè, wat de uitstoot is van de haven van Antwerpen. Dat is toch wel 16% van de totale uitstoot van België. Dan hebben we het over industrie, de energie die opgewekt wordt en transport. Het zijn mooie initiatieven die u daarnet al heeft even besproken. Maar dat lijkt me misschien toch wel een druppel op een hete plaat.
Ja, dat ene voorbeeldje is een druppel op de hete plaat. Vandaar dat we een hele waaier van initiatieven aan het uitrollen zijn op kort, middellang en langer termijn. Dus er zijn zaken die vandaag haalbaar zijn en die morgen, overmorgen veel meer impact zullen hebben. Er zijn ook zaken die vandaag niet kunnen, maar binnen 10 jaar wel en dan veel impact kunnen hebben. Dus het is ook een kwestie van keuzes te maken en waar ons geld in het begin gaan inzetten en ons geld, dan kijk ik natuurlijk ook naar de Innovation Fund in Europa, de CEF, dus de Connecting Europe Facilities. Dus heel wat subsidiemogelijkheden vanuit Europa om die klimaatneutraliteit te behalen in 2050. Want als dat niet gebeurt, dan gaan we met z'n allen die doelstelling niet halen. Maar inderdaad, die percentages zijn wat ze zijn en ze zijn ook niet verrassend. De haven van Rotterdam heeft ongeveer dezelfde impact als men Nederland vergelijkt met Rotterdam. En het Ruhrgebied in Duitsland heeft ook diezelfde impact als men heel Duitsland bekijkt. Ja, we zitten toevallig in deze regio in de driehoek die het meest energieintensief is. Daar is een grote concentratie aan industrie gebouwd geweest over de verschillende decennia. Wat die toegevoegde waarde natuurlijk genereert. Hè. Die 19 miljard, die 100.000 de tewerkstelling enzovoort. Dus dat is een keuze die we gemaakt hebben. Nu is de kunst om heel die driehoek in die klimaattransitie te krijgen. En dus vandaag deel van het probleem. Maar ik geloof rotsvast dat men daar ook in die driehoek deel, om niet te zeggen, het voortouw zal nemen in het vinden van oplossingen. Omdat ze ook moeten. En dus ik heb het voorrecht van met heel veel van die bedrijven te kunnen samenzitten. Niet alleen met de lokale verantwoordelijken, maar ook met hun hoofdkwartieren ergens in de wereld. En ik zie die agenda echt veranderen jaar na jaar. Het wordt nu absoluut de prioriteit van ja, hoe geraken we in 2050 met wat we vandaag hebben, klimaatneutraal. En vooral in 2030. Hoe gaan we daar al de objectieven bereiken. En dan is het niet alle hens aan dek, maar dan is het vanaf nu werken. En niet af en toe, maar wordt dat de prioriteit. En een van de grote projecten in de haven, zowel in Rotterdam als in Antwerpen, is het fameuze carbon capture and storage, waar niet iedereen wild van wordt, maar waar op kort termijn zijn.
Misschien even toelichten, dat is het opvangen van de CO2 om ze dan eigenlijk in lege gasvelden te gaan steken. Hè?
Ja,
verwijst u nu naar het project Antwerp at Sea?
Ja. Zo noemen wij het in Antwerpen.
Antwerp at Sea, met Total zit daarin, Ineos, BASF, Exxon Borealis, een aantal toch wel grote uitstoters.
Als u daarnet verwees naar de 16 miljoen ton CO2, staan zij voor een groot deel van die miljoenen. Maar we denken in die coalitie van emittoren, Fluxys zit daar ook bij, dan om ja, die pijpleidingnetwerk te gaan bouwen samen met ons. Ook de CO2 te gaan vloeibaar maken, zodat we ze via schepen kunnen vervoeren naar die lege gasvelden ergens in de Noordzee, ofwel via pijpleidingen over Rotterdam zo naar een leeg gasveld dicht bij de kust.
Maar het is alleen maar haalbaar als er subsidies komen.
Wel, het is een gigantische investering. Dat afvangen is bijzonder duur. Het bouwen van pijpleidingen is ook duur natuurlijk. Het reserveren van capaciteit in lege gasvelden ook. Dus we denken vandaag dat de prijzen 120, 130 euro per ton CO2 gaat behelzen. En de prijs vandaag van CO2 draait rond de 40 en is wel stijgende, maar vandaag slechts quote-on-quote op 40. Dus daar is een gat. Dat moet gedicht worden. Vandaar dat men kijkt naar die herstelplannen en de Green Deal van Europa, waar dat het formeel ook in voorzien wordt. Hè. Dus Europa, de Commissie, maar ook het Internationale Energieagentschap, iedereen is overtuigd dat op de korte termijn, dus voor 2030, dit soort projecten de grootste impact kan hebben. We spreken in Antwerpen, als we succesvol zouden zijn, in 2030 kunnen we een 8, 9 miljoen ton CO2 op die manier jaar na jaar gaan opvangen en dus niet meer de lucht...
Dat zou de helft zijn, hè?
Dat is toch al de helft met één technologie.
Op een ander vlak waar dat er grote winst kan gemaakt worden, is walstroom. Want in die 16% uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot van België, daar zit de uitstoot van de grote schepen, want voor de binnenvaart die zitten wel op de lokale elektriciteit. Ja, die blijven natuurlijk heel veel uitstoot genereren voor de tijd dat ze in de haven aangemeerd zijn. Daar wordt al jaren over gesproken, over het aanleggen of het aanbieden van walstroom. Wat zijn daar de grote struikelblokken dat dit nog niet bestaat?
Wel opnieuw het feit dat elektriciteit als commodity duurder is dan diesel. En dat heeft ook een fiscale reden. We weten allemaal onze elektriciteitsfactuur. We betalen een stuk, 35% ongeveer, is echt de elektriciteit, de commodity. Al de rest zijn taksen op het gebruik van het distributienet, het hoogspanningsnet en dan van alle andere taksen. Ja, dat, als men dat vertaalt natuurlijk voor een reder die naar de haven van Antwerpen komt en het alternatief heeft ofwel laat hij zijn motoren draaien ofwel plucht hij in, zoals een elektrische wagen dat doet, in een stopcontact, ja, dan moet de prijs natuurlijk ongeveer evenwaardig zijn. Of anders gaat hij het niet doen. En dus, dat is één van de discussies om die fiscaliteit neutraal te maken ten opzichte van de twee mogelijkheden. Een andere is natuurlijk een rederij die en een schip stopt even in Antwerpen, maar komt ergens vandaan en gaat ergens naartoe. En dus, ja, zij moeten investeringen doen op het schip om ze connectiviteit te kunnen realiseren. Ze gaan dat natuurlijk niet doen als men maar in 1 op de 10 havens zo een stopcontact ontmoet. En dus vandaar dat er ook overleg plaatsvindt. En morgen is er bijvoorbeeld een overleg met de grote Noordwest-Europese havens, dus Le Havre, Hamburg, Rotterdam, om samen te zitten en ons pleidooi om walstroom forser te gaan bekijken en te ondersteunen in het kader van de Europese Green Deal, maar dat te doen voor ineens heel Europa, voor de grote havens, zodat we de technologie van walstroom kunnen versnellen en die installaties daadwerkelijk kunnen bouwen in de verschillende havens, zodat het voor de rederij natuurlijk aantrekkelijker wordt om kant van het schip die investeringen te gaan realiseren.
Is het ook iets dat aangekaart kan worden bij het Pioneers-project dat afgelopen week is aangekondigd? Samenwerking, waar dat trouwens de haven van Antwerpen de voortrekker van is. Samenwerking met verschillende grote havens, om dat elke haven dit kan aanbieden aan de grote schepen die aanmeren.
Absoluut. En Pioneers is een mooi resultaat en een erkenning van onze vele initiatieven en samenwerking over de verschillende, niet alleen havens. We hebben Barcelona, Venlo genomen en Constanza. Maar we hebben ook heel wat rederijen. We hebben ook de spooroperatoren zoals Lineas, maar ook Infrabel zit daarin. Maar ook al het digitale. Want met de digitale wereld en de digitale technologie denk ik dat we ook heel wat efficiëntieslagen kunnen behalen. Maar ook positieve impact op CO2-uitstoot en andere emissies. Ja, heel de globale logistieke keten zit nog te gefragmenteerd in elkaar. Er zijn nog heel veel spelers die niet optimaal met elkaar werken en vooral communiceren, waardoor dat er inefficiënties zijn, inefficiënties die zich vertalen in tijdverlies, maar ook dus te veel uitstoot, nood aan energie die niet nodig is, moesten we efficiënter met elkaar spreken. En Pioneers is dus het resultaat van een oproep aan al die spelers om al hun projecten te bundelen, in te dienen bij Europa en daar dan een soort ondersteuning, financiële ondersteuning, maar ook erkenning te krijgen om die projecten sneller te gaan uitrollen. Omwille van het feit dat er altijd in het begin een kostgap is vergeleken met de fossiele brandstofalternatieven. En het is die gap, wat Bill Gates noemt de green premium, die zo snel mogelijk naar nul moet gebracht worden. In het begin zijn groene alternatieven duurder. Dat is wat hij noemt de green premium die men betaalt. En de vraag is, ja, wie doet dat? Wie als consument, als bedrijf, gaat lang een premie betalen omdat hij voor een groen alternatief kiest? Even misschien een aantal, maar de kunst is om die green premium zo snel mogelijk naar beneden te krijgen tot op nul, zodat het groene alternatief vanzelfsprekend wordt, enkel vanuit een prijslogica.
Er ligt nog heel veel werk op de plank, hè?
Ongetwijfeld, maar daarvoor zijn we daar. En in de haven hebben we veel ambitie en veel heel gemotiveerde mensen die nu zien. En pioniers-erkenning is leuk meegenomen om al diegenen die dagelijks zich inzetten, om al die coalities die moeilijk en moeizaam zijn af en toe, om daar dagelijks aan de slag te gaan en gaan voor die klimaatneutraliteit in 2050. Want die gaat echt niet uit de lucht vallen. Het gaat niet vanzelfsprekend zijn, maar ik ben overtuigd dat het mogelijk is. En dus ik hoop meer en meer mensen daarvan ook te kunnen overtuigen, inspireren en dan mee aan de kar trekken. En dan geraken we eraan.
Dank u wel, Jacques van der Meijer, om te gast te zijn in deze Trendstalk. En ik wil u graag bedanken voor het kijken. Ik wens u nog een bijzonder fijn weekend.
Trendstalk is de wekelijkse afspraak op Kanaal Z, op trends.be en op deze Trendstalk podcast voor een goed gesprek over de thema's die ons alle aanbelangen. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering.